De tekstwoorden voor de prediking vinden wij in 2 Samuel 12, daarvan het 30ste vers in combinatie met Colossenzen 1, vers 16, vers 15. 2 Samuel 12, vers 30, en hij nam de kroon van haar koning van zijn hoofd af, welker gewicht was een talent goud met edelgesteente. En ze werd op Davids hoofd gezet. Ook voerde hij uit een zeer grote roof der stad. Colossenzen 2 vers 15 zegt: en de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld. En hij heeft door hetzelfde, door het kruis, over hen getogen. Triomfeert. Gemeente, wat heeft de geschiedenis van David nou te maken met Hemelvaartsdag? Nou, allicht alles, als je tenminste bedenkt dat David en de Davidszoon iets met elkaar te maken hebben. Hoe vaak wordt Jezus in het Nieuwe Testament niet de zoon van David genoemd, die uit het huis en het geslacht van David was. Ik zal hem de troon van zijn vader David geven. En de eerste David, vader David, zullen we maar zeggen, die heeft in zijn dagen al iets mogen laten zien in zijn koninkrijk van wat de Davids zoon in de volheid van de tijd zou komen vertonen. Daar heeft hij helaas niet in alle opzichten aan beantwoord. Want als we hier 2 Samuel 12 bekijken, dan ziet u dat stukje over Rabba ingenomen. Maar daarvoor staat die verschrikkelijke geschiedenis, vlak hiervoor, van Uria en Batseba. De dubbele bloedschuld die David op zich geladen heeft. Daarin leek hij in elk geval niet op de Christus die komen zou. Gij zijt die man. Maar in menig ander opzicht, gemeente, gelukkig door Gods genade toch wel. En zien we in David iets terug van de Heer Jezus Christus, de zoon van David, de ware koning. Het gaat hier in dit gedeelte over de strijd die David te voeren had met de Ammonieten. De Ammonieten, niet te verwarren met de Amorieten, want dat is een heel ander volk. De Ammonieten. U weet misschien wel, de meesten zullen dat wel weten, denk ik, dat ze ver weg nog familie waren van Israël. Ammon en Moab waren de twee zonen van Lot, neefvolken. Dus, en ze woonden allebei in het Oost-Jordaanland. Je had de stam van Ruben in het zuiden van het Oost-Jordaanland, daaronder Moab en Edom, en iets naar het oosten toe, daar had je de Ammonieten. En die Ammonieten, die waren net zoals de Moabieten en de Edomieten, je moet het van je familie maar hebben, gewoonlijk bij vijandige volken, zeer vijandige volken. Israël heeft er gedurig behoorlijk last van gehad. Bijvoorbeeld al toen ze uit Egypte kwamen. Ze mochten door Edom niet heen, ze mochten door Moab niet heen. Ze moesten om het gebied van de Ammonieten trekken, daar net tussendoor. Ja, ze kregen geen hulp van welke kant dan ook. Geen enkele hulp, geen enkele broederdaad werd er verricht. En ook in de richterentijd hebben ze Israël voortdurend lastig gevallen. Denkt u maar eens aan Eglon, de koning van de Moabieten, die spande met de Ammonieten samen tegen Israël. Jefta, de Gileadiet, moest de strijd met de Ammonieten voeren. En ten dagen van koning Saul, u weet wel die geschiedenis, dat de Ammonieten de mannen van Jabes in Gilead allemaal dat rechteroog wilden uitsteken. Nou, zomaar een paar voorbeelden. En dan heb ik het nog niet eens over Biliam en zo gehad, want daar deden de Ammonieten ook alleen mee. Zomaar een paar voorbeelden van vijandige daden die zij hebben verricht. Toch was het in Davids tijd aanvankelijk wat beter gesteld met de verhouding tussen de Ammonieten en Israël. David had vriendschap onderhouden met Nahas, de koning van de Ammonieten. Die vriendschap zal vermoedelijk ontstaan zijn in de tijd toen David omzwerven moest voor Saul. Toen is hij onder andere in het land van de Moabieten geweest. En dat ligt heel dicht bij elkaar, Moab en Ammon. Het is zeer wel mogelijk dat er toen door David ook een zekere vriendschap is gesloten met Nahas, de koning van de kinderen Ammons. In ieder geval had Nahas weldadigheid aan David gedaan. Die had hem dus goed behandeld. En toen Nahas stierf, toen vond David het nodig, zoals dat behoort, om de condolences over te brengen aan de Ammonieten. Hij stuurde mannen op pad naar Rabba der kinderen Ammons. En Rabba, dat is de hoofdstad van de Ammonieten. Het huidige Amman. Rabba der kinderen Ammons, dat is het huidige Amman, de hoofdstad van Jordanië op dit moment. Hij stuurde daar die mannen naartoe om dus meeleven te tonen met het Ammonitische vorstenhuis en het Ammonitische volk. Maar dat liep heel anders dan dat David zich had voorgesteld. Want toen die mannen daar kwamen, werden ze voor spionnen gehouden. Hanun, de zoon van Nahas, die werd opgejut door mannen uit zijn koninkrijk. Die zeiden van, denkt u dat ze werkelijk belang hebben bij u om u te condoleren? Denkt u dat ze er werkelijk belang bij hebben? Ze komen alleen maar kijken hoe ze de stad kunnen innemen. En wat deden ze met de mannen die de condolences kwamen overbrengen? Ze schoren hun baard half af. En dan moet u denken, dat zal wel zorgen gedaan zijn, hè? De ene helft lieten ze staan. En de andere schoren ze af. Nou, dat is geen gezicht, hè. Als je aan de ene kant een baard hebt staan en aan de andere kant niks meer, dat is geen gezicht. En ze knipten ook hun kleren kort, zodat ze met blote billen, ja, met blote billen, terug moesten die mannen, die schaamden zich zeer. Hoe konden die Ammonieten Davids knechten zo schofferen als dat ze hebben gedaan? Ze durfden nogal. En gemeente, dat kon natuurlijk koning David niet op zich laten zitten. Die daad, een daad van vijandschap, die moest worden gewroken. Hij zond Joab met zijn leger richting de Ammonieten. Nou zou het voor Joab nog niet eens zo'n grote moeite zijn geweest, denk ik, om die Ammonieten onder de duim te krijgen. Als die Ammonieten niet heel snel hulp hadden gezocht bij de Syriërs, de Arameërs, de Syriërs in het noorden, Damascus en zo, die gebieden. En die kwamen de Ammonieten te hulp, die waren namelijk ook bang voor David. Die hadden ook wat tegen hem. Ze kwamen de Ammonieten te hulp en dat werd een geduchte strijd. Die strijd werd wonderbaarlijk genoeg door Joab gewonnen. En dat is zeker niet zonder de hulp des Heren gebeurd. Want dat was een ongelijke strijd. De Israëlieten hadden die strijd gemakkelijk kunnen verliezen, maar ze hebben die strijd gewonnen. Dat wil zeggen, de Syriërs werden uitgeschakeld. Die durfden voortaan niet meer komen om de Ammonieten te helpen. Maar Ammon zelf stond nog wel overeind. En hun schandaad was nog niet gewroken. En wat deed David toen? Het jaar daarna, toen de winter voorbij was, stuurde hij Joab opnieuw om de Ammonieten mores te leren. En zo is Joab met zijn leger naar die streken gegaan en onderwijl dat hij daar was, u weet wel wat er toen gebeurd is, hè? Was David maar meegegaan. Maar ledigheid is de duivels oorkussen. Hij keek het venster uit, Batsheba, u weet het wel, u kent de geschiedenis wel. Nou, Joab was toen dus bij de kinderen Ammons en hij probeerde die koninklijke stad, de stad waar dus ook het paleis gevestigd was van Hanun, die stad die probeerde hij in te nemen en dat viel nog niet mee, want Rabba der kinderen Ammons was inderdaad een bolwerk. Dat heeft wel een paar jaar geduurd voordat Joab erin geslaagd is om die stad in te nemen. Rabba betekent ook de grote of de vele, waarschijnlijk wel vanwege de veelheid der inwoners. Waarschijnlijk wel vanwege de grootheid van de stad, de sterkte van de stad. Rabba, de grote, de vele. Het heeft 1 of 2 jaar geduurd voordat die stad werkelijk op de knieën kon worden gedwongen. En toen waren er inmiddels ook heel wat strijdbare mannen van David bij de inname van de stad gesneuveld. Niet alleen Uria de Hetiet. Dat was wel een heel bijzonder geval. Zeer schandelijk. Maar vele andere knechten, soldaten van David zijn in de belegering, het gevecht om Rabba, omgekomen. Dat blijkt uit deze geschiedenis heel duidelijk. Maar goed, eindelijk was het dus zover. De stad stond op het punt helemaal ingenomen te worden. Joab had al de waterstad ingenomen, staat er. En de waterstad, daar is mee bedoeld het lager gelegen gebied. Dat lag aan de rivier de Jabok, die uiteindelijk in de Jordaan uitkomt. Het lager gedeelte van de stad waar water te vinden was, dat had Joab al in handen. De burcht alleen nog niet. De burcht nog niet. Maar als je het water van de stad in handen hebt, ja, dan heb je natuurlijk een heel belangrijke factor in handen, dat is duidelijk. Daar kon David gebruik van maken en de Ammonieten dus van dat water niet meer. Hè. Water is van levensbelang. Hè. Wie het water in zijn bezit heeft, die heeft feitelijk haast de overwinning al behaald. Wat doet Joab dan? Hij laat David komen. Hij zendt boden naar Jeruzalem om David te laten komen. En waarom doet hij dat? Waarom doet hij dat nou? Nou, dat doet hij in de eerste plaats vanwege het feit dat er verliezen zijn geleden. Wat de manschappen betreft. Kennelijk zo grote verliezen dat David als hij komt ook meteen wat ander, wat nieuw volk moet meebrengen. Dat staat er met nadruk. Hij moet volk meebrengen, krijgsvolk meebrengen, om de rest van de klus te kunnen klaren. Uria de Hetiet is werkelijk niet de enige geweest die in die strijd gestorven is. En de tweede reden, ja, die is wel bijzonder fraai. Meestal kennen we Joab niet als zo'n zachtzinnig man. Joab was een zoon van Zeruja, net als Abisai en Asahel. Dat waren hardvochtige mannen, die zijn harder dan ik, zegt David op een andere plaats. Die zijn harder dan ik, de zonen van Zeruja. En dat was Joab toch wel zeer in het bijzonder. Dat was ongetwijfeld wel de ergste van de drie. Maar hier in dit gedeelte, gemeente, en trouwens nog wel een paar geschiedenissen waar dat zo is, blinkt Joab uit in deugd. Want we zien hem hier denken, als ik die stad nou inneem, die vesting nou inneem, Als ik nou de klus zelf ga klaren zonder David, als die in Jeruzalem blijft, dan word ik de man. Dat was in die tijd zo. Degene die de stad innam, die kon die stad noemen naar zijn naam. Zijn naam werd over die stad uitgeroepen. Dan zou het dus Joab's stad zijn geworden. Als Joab die had ingenomen in zijn totaliteit, ook de vesting, ook de burg, die hoger gelegen burg, dan zou het dus Joab's stad zijn geworden. En Joab had genoeg eerbied en liefde en respect voor de koning. Althans op dit moment, om dat niet te willen. Hij wilde dat Davids naam over de stad zou worden uitgeroepen. Rabba moest Davids stad worden. Hij moest die burcht gaan innemen. Hij moest die stad gaan innemen en niet Joab. En dat deed hij dus om pas op de plaats te maken. Om een stapje achteruit te doen. Om de koning voor te laten gaan. Joab zoekt hier niet eigen eer, maar hij zoekt de eer van de koning, Davids eer. En dat siert hem, dat siert Joab sterk. Gemeente, dat is wel een les ook voor ons. Ook als we arbeiden in het koninkrijk van de Here. Want hoe vaak is het niet, hè, onder het motto, wij strijden voor de Here, wij werken voor de Here, bouwen we aan eigen ere. Ja, dat is wel vaak zo, hè. Onder het motto, wij werken voor de Here, bouwen we aan eigen ere. Als men maar groot over ons denkt, als men ons maar een toffe vent vindt, enzovoort, enzovoort. Wij zijn zo vaak zelfgericht. Egoïstisch bezig. Eerrovers van God. Hoe vaak moet je daar jezelf niet op betrappen? Ook na ontvangen genade sta ik weer zelf in het middelpunt. Heb ik me weer er zelf ertussen gedrongen? Sta ik weer voor de Heer, hè? En blijft de Heer in de schaduw staan? Dat moet niet, hè? Ik moet niet naar voren. Hij moet wassen, zei Johannes de Doper. Ik minder worden, zo moet het zijn. Hè? Dat is het genadeleven immers. Dat hij de glorie ontvangt en hij de eer. En dat niet jij met de eer aan de haal gaat. En dat kunnen we, gemeente, ongetwijfeld van Joab leren. Dat sieraad van de ootmoed dat hij hier betracht. Hij had gemakkelijk even kunnen doorzetten. En even met de overgebleven manschappen die hij had, het zou misschien ook nog niet zo'n kleine zaak zijn geweest, maar toch, Joab had het wellicht wel geschaft, zullen de Duitsers zeggen, hè? Dat hij het toch wel voor elkaar had gekregen om ook die burcht, om die in te nemen en dat hij het mannetje was. Maar hij doet een trede, een stap terug, opdat hij mijn naam over de stad zal worden uitgeroepen. Ik ben Joab maar. En u, David, u bent de koning. En daar gaat het om. Het gaat om de koning. Ook op Hemelvaartsdag, maar ook al de dagen van ons leven, moet het gaan om de koning. Niet dat de mensen ons de hoogte insteken, maar dat hij verheerlijkt wordt. Zijn naam moet eeuwig hier ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. En dus is David gekomen. Met manschappen, met volk bij zich. En als hij dan gekomen is, dan neemt hij inderdaad de burcht in. Het is gedaan met de macht van de Ammonieten. Ook de andere steden van de kinderen Ammons, als de hoofdstad is ingenomen, dan vallen die vanzelf, zullen we maar zeggen. Alles wordt Davids grondgebied. Dat betekent overigens niet dat David dat gebied bij Israël heeft ingelijfd. Het is niet het beloofde land geworden, zullen we maar zeggen. Nee, Ammon is Ammon gebleven. Alleen het werd schatplichtig aan David. En de koning van de Ammonieten, dat was trouwens Sobi, een broer van Hanun. Hanun is mogelijk nog wel een vrij jonge man geweest. Hè? Zijn vader was pas gestorven. En misschien had hij zelfs nog niet eens een kind dat hem kon opvolgen. Zijn broer Sobi is koning geworden over de Ammonieten. Dat wil zeggen, een vazalvorst van David. Onder David verantwoordingsschuldig, schatplichtig aan het huis van David. Zo ging dat met de Moabieten en met de Edomieten en later met de Syriërs ook. Die heeft David tot aan de Eufraat toe, heeft hij allemaal aan zich onderworpen, allemaal aan zich schatplichtig gemaakt. Maar het is natuurlijk niet allemaal onderdeel geworden van het belovende land. De grenzen van Kanaan, die lagen vast. Dat was het land des Heren. En dan lezen we hier dat Hanun's kroon door David wordt afgepakt van zijn hoofd. Hanun's kroon wordt David opgezet. He, moet u goed opletten hoe het er staat. Hij nam de kroon van haar koning van zijn hoofd af. Dat deed dus David zelf. Hij nam die kroon van het hoofd af van Hanun. Je ziet het hem doen, hè? De kroon vastgrijpen. En daar wegtillen. En dan vervolgens staat er. En zij werd op Davids hoofd gezet. Dat deed hij niet zelf. En waarom niet zelf? Wel, die kroon aftillen, dat ging nog wel. Maar zelf die kroon opzetten, dat zou onmogelijk zijn. Die kroon die woog namelijk al op zichzelf, al aan goud, een talent goud staat. Een talent goud. Dat was een monsterlijk groot ding. Een talent goud. Dat is tientallen kilo's. Hoe kun je die nou op je hoofd dragen, zult u zeggen? Hoe kon Hanun die op zijn hoofd dragen? Dat is toch onmogelijk? En dan zoveel diamanten en edelstenen en zo er ook allemaal op versierd met allerlei diamanten. Daar zie je trouwens ook iets van de hoogmoed van die Hanun. Hij was maar koning over een bescheiden koninkrijkje, want het gebied van de kinderen Ammons was niet eens zo ontzaggelijk groot en ook niet zo ontzettend belangrijk. Maar hij had het hoog in de bol. Daarom behandelde hij die knechten van David ook zo schandelijk, natuurlijk hoog in de bol. Eigendunk, hoge dunk van zichzelf en dan doe je al gauw onbesuisde dingen. Nou, dat was met die Hanun zeker wel het geval. Die kroon die zal hij dan ook normaal gesproken niet op het hoofd hebben gehad. En als hij hem dus wel op had, dan moet hij door anderen zijn ondersteund. He, die had dan eigenlijk alleen maar symbolische waarde, zullen we maar even zeggen. Om de grootheid van de koning te tonen. Daar was die kroon voor bestemd. Die had symbolische waarde. Die kon je natuurlijk niet gewoon op je hoofd dragen. Daar was hij veel te zwaar voor. Die moet door meerdere knechten dan boven zijn hoofd zijn gehouden. Dat kan niet anders. Vandaar dat David die kroon er wel kan afpakken. Dat zal al zwaar genoeg geweest zijn, denk ik. Maar hij kon hem niet zichzelf op het hoofd zetten. Dat krijg je gewoon niet voor elkaar. Dat krijg je gewoon niet voor elkaar. Er staat dan ook in Kronieken, dat ze werd David op het hoofd gezet. Dat is ongetwijfeld door zijn knechten gebeurd. En zo, gemeente, zo is de koning van de Moabieten openlijk te schande gemaakt door David. openlijk te schande gemaakt. Of dit er levend vooraf gebracht heeft. Ik weet het niet, het was in die tijd nog wel eens gewoonte om overwonnen koningen in ketenen geboeid mee te nemen naar je stad toe. En daar in de gevangenis te zetten. Dat was in die tijd vaak de gewoonte. Dat zou met die hanen ook wel eens gebeurd kunnen zijn. Dat hij in Jeruzalem in het gevangenis belandt. Er staat niet hoe het met hem zelf is afgelopen. Maar in ieder geval, met dat die kroon van zijn hoofd wordt genomen. Hij wordt ontkroond. Wordt hij daar openbaarlijk te schande gemaakt. En dan citeer ik Colossenzen 2 vers 15. Christus heeft zo ook gedaan met zijn vijanden. Door het kruis, door de opstanding, door de hemelvaart. Heeft hij openlijk zijn vijanden te kijk gezet. Hij heeft ze aan zijn zegenkar gebonden. Ook iets wat in de oudheid heel vaak plaatsvond. Als je een vijand had overwonnen, dan werd er een triomftocht gehouden. En dan werden de overwonnen vijanden aan de zegenkar gebonden. Zo was dat later in Rome ook altijd het geval. Als de Romeinen uittrokken te strijden, dan deden ze dat zo. Paulus zal dat gebruik zeker wel hebben gekend. En als hij zijn brief aan de Colossenzen schrijft, gebruikt hij deze beelden openlijk te schande gemaakt en over hen getriomfeerd. Aan de zegenkar gebonden gelijk David deed met de koning van de Ammonieten. Zo heeft Christus dat gedaan met zijn vijanden. Hij heeft ze aan zich schatplichtig gemaakt. Hij heeft ze onderworpen, ze zijn hem onderdanig gemaakt. Staat op meerdere plaatsen in het Nieuwe Testament. En dat de overheden en de machten, ook de kwade machten, ook de duivelse machten, maar ook de groten deze aarde, de geweldigen die zich ook vaak tegen Gods volk en tegen de kerk keren, die heeft Christus klein gemaakt. Door het kruis heeft hij over ze getriomfeerd. In de opstanding uit de doden, in de hemelvaart, heeft hij ze klein gemaakt, heeft hij ze onttroond en ontkroond. Hij heeft ze de kroon van het hoofd gerukt. De kroon waar ze zo trots op waren. En gemeente, het is voor de levende kerk van alle tijden heel belangrijk om dat te beseffen. Juist als je in een tijd leeft waarin de krachten en de machten zich opmaken om zich te laten gelden op de wereld. En dat is telkens ook weer het geval. Dat was in de tijd van de apostelen het geval. Toen was het Romeinse Rijk. Nou, denk eens aan wat er allemaal in de vorige eeuw gebeurd is. In het communisme, in het fascisme. Verschrikkelijke dingen. Dan zou je denken van, nou die zitten op de troon, hè? Die zitten op de troon, die hebben het voor het zeggen. Daar is niet over getriomfeerd. Ja, jawel gemeente, Christus heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Hij heeft het boek in zijn hand waar alles in staat wat er gebeuren moet. En het gaat niet verder als wat in dat boek geschreven staat. Dat boek met die zeven zegels, daar staat alles in. En kijkt u maar eens in de openbaring van Johannes, als het gaat over de draak en over het beest en over de valse profeet, de machten, de duivelse machten, de aardse machten die zich tegen de kerk van Christus keren, dan staat er allemaal steeds en hun werd macht gegeven om dit of dat te doen. Hoort u dat? Zo staat het steeds in de openbaring van Johannes. Hun werd macht gegeven om dit of dat te doen. Ze hadden niet die macht, nee. Die kregen ze nadat in het boek geschreven staat. Zover als dat de ketting reikte. Zover als dat de Heere de ketting liet reiken. Zover kunnen ze gaan. Het zijn vazalvorsten geworden. Van de koning der koningen. Ze gedragen zich wel alsof de hele wereld aan hun voeten ligt. Zo gedragen ze zich wel alsof zij de baas zijn over de hele aarde. En dat niets hun wat kan maken. Helaas doen ze dat wel. Maar ten principale zijn ze als de Ammonieten. Als Sobi. Die zijn broeder Hanun is opgevolgd als koning van de Ammonieten. Ja, koning vazalvorst. Onderworpen, onderdanig, zonder die prachtige kroon. Zonder die kroon, ontkroond. Hij kan niet meer doen dat men David hem toelaat. Die stelt een paal en perk, die leest hem de wet voor. En zo is het ook, gemeente, met al de machten op deze wereld. Ook de machten die zich nu breed maken in onze tijd. Het zijn maar stofjes aan de weegschaal. Drupjes aan een emmer, zegt Jesaja 40. Stofjes aan de weegschaal, dat is niet fijn. Stofje aan de weegschaal. Een drupje aan een emmer. De overheden en de machten en de krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. Hij heeft ze openlijk te schande gemaakt. En hij heeft over ze getriomfeerd. Zoals David dat gedaan heeft met de Ammonieten. En zoals Simson deed met de poort van Gaza die hij op zijn schouders meenam. En tegenover Bethlehem zetten. Tegenover Bethlehem. Ja, u hoort het goed. Bij Bethlehem, het gezicht van de stad. En die sierlijke kroon die werd op Davids hoofd gezet. Natuurlijk ook niet zo plomp erop, want dan zou David ineens storten. Maar door zijn knechten boven hem gehouden. David werd gekroond. En door wie wordt hij gekroond? Hij wordt door zijn knechten gekroond. Zij zetten hem die kroon op. Zij zetten die kroon op zijn hoofd. Hij nam zelf die kroon af van Hanuns hoofd. En zijn knechten zetten hem die kroon op. We zagen Joab al achteruit wijken om David voor te laten gaan. Goede zaak. En nu heeft het volk dat bij hem was, zijn medestrijders in de oorlog, die daar allemaal waren bij Rabba der kinderen Ammons. Zij hebben tezamen, een aantal natuurlijk van hen. Zij hebben David die kroon daar op het hoofd gezet. Christus wordt door zijn volk gekroond. Zo gaat het nog. Als het goed is, dan geven we hem de eer. Als het goed is, doen we niets liever dan zijn glorie bedoelen. Hem groot te maken. Zij zetten hem de koninklijke kroon op zijn hoofd. Kroont hem met gouden kroon. De kroon past niet op ons hoofd. Daar hoort hij niet op thuis. De Bijbel zegt wel dat als we de goede strijd hebben gevoerd, dat we dan straks de lauwerkrans van de overwinning behalen. De lauwerkrans. Wordt ook wel een kroon genoemd, maar het is eigenlijk een lauwerkrans. Een Stefanos staat er dan in het Grieks in het Nieuwe Testament. De Stefanos. Daar heb je de naam Stefanus. Stefanus, de Stefanos van de gerechtigheid, die krijg je als je overwint. Maar dat is de lauwerkrans van de overwinning in het strijdperk. De kroon is voor hem. En als we in de openbaring van Johannes lezen van de 24 ouderlingen op hun tronen die met Christus regeren, wat staat er dan? Dan staat er dat ze hun kronen van hun hoofden nemen en die werpen voor het aangezicht van hem die op de troon zit. Ziet u? Ze geven daarmee te kennen, ons past de kroon niet. De kroon past alleen maar hem. Zij die strijden krijgen wel de lauwerkrans der overwinning. Maar de kroon, die is voor hem. Die wordt op Davids hoofd gezet. En al Gods kinderen hebben dat verlangen. Ach, was het maar sterker, was het er maar meer, ik weet het. Maar dat verlangen, dat is in je om hem groot te maken. De kroon op zijn hoofd te zetten. Bij mij moet die hoed af. Doe weg die kroon, neem weg die hoed, zegt de profeet Ezechiël. Hem moet de kroon op het hoofd worden geplaatst. Want hij heeft per slot van rekening, gemeente, ook de zwaarste kroon gedragen die er ooit te dragen viel. En is dat dan niet de zwaarste die hier genoemd wordt, die van een talent goud? Nee, er is er één zwaarder. De zwaarste kroon, dat is de doornenkroon geweest. Die hij gedragen heeft in het rechthuis van Pilatus. Dat is de zwaarste kroon geweest. Niet in soortelijk gewicht, dat zeker niet. Maar wel in zwaarte op het hoofd, die heeft het meest gedrukt. Hij die de doornenkroon gedragen heeft. En daardoor over zijn vijanden getriomfeerd. Door het kruis. Die verdient het. Om met eer te worden gekroond. Hij heeft eer en heerlijkheid ontvangen in zijn hemelvaart. Boven in de hemel van God en van de heilige engelen. Maar hij moet die ook ontvangen van zijn onderdanen hier op deze aarde. Die moeten hem als het ware ook de kroon opzetten. Op zijn hoofd. Hem de eer. Niet ons, o Heer. Niet ons, maar uw naam alleen. Zij om uw trouwe goeders hierheen. Alle eer erom gegeven. En dat is goed christelijk, zou ik zeggen. Dat is goed christelijk. Dat je niet je eigen eer zoekt. Maar de eer aan hem gunt. Hoe heerlijk bloeit de gloriekroon. Op het hoofd van Davids grote zoon. En dan, gemeente, dan staat er nog iets. Daar wil ik u ook nog even op wijzen. Hij voerde veel roof uit de stad. Een grote buit. Ja, Christus heeft ook een grote buit gehad. De kerker werd zelfs zijn buit, o Heer, zongen vanmorgen. Hij zag zijn strijd bekronen met gaven tot er mensen kroost. Hij heeft wat meegenomen, hè. Uit de stad van de vijand. En hij deelt wat uit van die gaven. Aan al de zijnen. Maar ook in vers 31. Daar staat nog een bijzonderheid. Dat David het volk dat erin was. Het volk dat erin was. Uitvoerde. En dat onder zagen en ijzeren dokswagens legde. En onder ijzeren bijlen. En hij deed er door de tichelolven doorgaan. Het volk dat erin was. Ja, daarmee moet het krijgsvolk zijn bedoeld. Dus niet alle inwoners van Rabba der kinderen Ammons, maar het krijgsvolk. Want ik wijs u erop dat ook eerder in vers 28 gesproken wordt over het overige des volks. Des volks. En daar wordt ook geen gewoon volk bedoeld. Geen gewone onderdanen van David, maar daar wordt ook krijgsvolk bedoeld. In vers 28 is dat zo. En ik houd het erop dat het ook in vers 31 zo moet worden uitgelegd. Dat het dus gaat om de soldaten van de Ammonieten die daar gelegerd waren. Die daar strijden in de stad. Hè, die daar gestreden hebben tegen Joab en tegen David. Die worden uitgevoerd uit de stad. En David geeft ze het te verstaan. Met geduchte hand. Met dorstwagens, bijlen, En ze worden in de tichel over te werk gesteld. Net zoals Israëlieten in Egypte gedaan hebben, deed ze door de tichel over doorgaan. Dat zal niet zijn dat ze die verbrand heeft, maar wel dat ze in de tichel over te werk zijn gesteld. Ze werden dus zwaar en zwaar gestraft. Wie aan de verkeerde kant strijdt, niet met David, maar tegen David, die zal het gewaar worden. Die zal het verstaan, te verstaan worden gegeven, geducht. En doet Christus dat ook dan? Doet Christus dat ook dan? Nee, toch, zult u misschien zeggen, dat doet Christus toch niet. Zo is toch de Heere Jezus niet. Maar gemeente, toen de Heere Jezus op deze aarde was, toen was hij een en al liefde, barmhartigheid en zachtmoedigheid. En dat is hij nog, hoor. Dat is hij nog. Over verloren zondaren. Over mensen die tot hem leren roepen en schreeuwen en schreien, is hij altijd zo goed en zo zacht en zo mild. En zijn onderdanen regeert hij met wijsheid. Met de grootste wijsheid en zachtheid en mildheid. Maar de Bijbel vertelt geen mooie verhaaltjes. De Bijbel zegt ook dat hij is de mannelijke zoon die al de heidenen hoeden zal met een ijzeren roede. En dat hij ze als pottenbakkersvaten ineen zal slaan. Dat zegt de schrift ook. Dat lees je in het Oude Testament en dat lees je in het Nieuwe Testament. Dat hij zijn vijanden ook tekeer zal gaan. Er gaat een tweesnijdend scherp zwaard uit zijn mond. En zijn ogen zijn blinkend koper gelijk. Als een vlamvuurs. Zo is hij ook aan Johannes verschenen op Patmos. Zo zelfs dat Johannes als dood aan zijn voeten viel. Wat een majesteit en wat een heerlijkheid. En hoe gaat de ruiter niet uit op het witte paard om de strijd te strijden. Ook dan is er sprake van dat scherpe zwaard uit zijn mond gaat. En dan gaat het om de antichrist, en dan gaat het om het beest, en dan gaat het om de valse profeet, en dan gaat het inderdaad om de draak, en dan gaat het ook om al degenen die het teken van het beest hebben. Hij voert krijg tegen hen met het zwaard van zijn mond. Die lieve Jezus. Ja, gemeente, dat is hij. Een lieve Jezus. Voor al degenen die hem kennen mogen. Een lieve Jezus. Geen liever is er op deze aarde dan hij. Maar we moeten niet net doen alsof hij een zacht poppetje is. Je moet niet net doen alsof je met hem kunt sollen. Jezus laat niet met zich sollen. Heus niet. Hij is vooral zijn volk zeer goed. En ze hebben zich alle met de koning daar, met David mogen verblijden in Rabba der kinderen Ammons. Zo mag zich Gods volk zich met Christus verblijden in zijn kroon die op zijn hoofd is gezet. Die kroon van het fijnste goud. Hoe heerlijk die kroon op het hoofd van Davids grote zoon. En al zijn onderdanen mogen zich daarover verheugen met hem. Maar wee als wij in het verkeerde kamp verkeren. Als we dienst doen in het leger van de Ammonieten. Als we de strijd tegen de Davids zoon voeren. Dan zullen we het te verstaan krijgen. En ziet u, dan komt het er maar op aan welke kant je staat. En moet je niet denken, ja, maar ik ben een kerkmens, ik sta automatisch wel aan de goede kant. Ik moet even denken aan die 7 brieven aan de gemeente van Klein-Azië. Er waren gemeenten bij waar lang niet alles klopte. En dan zegt de Heer Jezus tegen die gemeente, bekeert u. En zo niet, ik zal bij u komen. En ik zal tegen u krijg voeren met het zwaard van mijn mond. Ziet u wel? Ziet u wel? Gemeentes. Gemeenteleden. Maar de Heer Jezus zegt, als je je niet bekeert. De dingen waar ik je op wijs. Die bekering vereisen. Als je niet luistert naar mijn stem. Dan zal ik tegen je krijg voeren met hetzelfde zwaard van mijn mond. Waar ik ook mijn grootste vijanden mee te keer ga. Waar ik ook de draak en het beest en de valse profeet mee te keer ga. Dan maakt de Heer Jezus ook geen onderscheid. Voor hem of tegen hem. Het loopt ook dwars door de kerk heen. Maar het komt er maar op aan. Dat we in zijn leger verkeren. De zijne zijn. En met hem de heilige oorlog voeren. Die geestelijke oorlog. Tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En niet alleen in de lucht, maar ook op de aarde. Ze zijn er plenty, die geestelijke boosheden. Het gaat er maar om dat wij in zijn legerkamp plaats hebben. En niet in dat legerkamp van de tegenstander, van de ammoniet. Daar moet je niet wezen, want dan zul je het verstaan. Als hij Rabba ingenomen heeft, dan word je het gewaar. Hij zal ze hoeden met een ijzeren roede. Dat kan dus die lieve Jezus ook doen. En dan voelt u wel, gemeente, hoe nodig het is. Van hem een onderdaan te zijn. En een strijder. Niet tegen hem. Maar met hem. In het leger des hels. Amen.